Daarna openen wij de Heilige Schrift vanmorgen en we doen dat in Genesis 18 en we lezen de versen 16 tot en met 33. Dus Genesis 18, de versen 16 tot en met 33 is de schriftlezing.
Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe en Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen dat zij den weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voorts zeide de Heere, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham, die bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met een goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad, zult gij hen ook ombrengen? En de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn. Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. En de rechtvaardige zij gelijk de goddelozen, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij ondervonden. Dat is, ik heb het aangedurfd tot u te spreken, tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er 50 ontbreken, zult gij dan om vijf de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40 een wil. Voorts zeide hij dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreken. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven. Om der 20 een wil. En nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven, om der 10 een wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats.
Het gelezen gedeelte, gemeente, is ook de tekst voor de prediking van deze morgen ter inleiding op onze gebeden. Wanneer er, jongens en meisjes, vroeger een oorlog werd gevoerd bij een stad, dan had zo'n stad vaak een stadsmuur als een verdediging tegenover de vijand. Maar het gebeurde wel eens dat er op een gegeven moment zo geschoten wordt op die stadsmuur dat er een gat in gevallen was. En dat was een opening waardoor natuurlijk die stad nog onveiliger zou worden. En die opening in zo'n muur noemde men dan een bres. En dan waren er verschillende soldaten die het aandurfden om dan in die bres te gaan staan en zo als het ware een levende verdediging te zijn voor de stad tegenover de vijand. En daar hebben wij nog ons spreekwoord van overgehouden, op de bres gaan staan. Dat betekent dat je het voor iemand opneemt, dat je mensen wil beschermen. En dat zien we nou vanmorgen hier in onze tekstgemeente als we kijken naar de aartsvader Abraham die op de bres gaat staan wanneer hij die goddeloze stad Sodom in de verte ziet liggen en van de Heere te horen krijgt dat die stad zo erg zondigt dat het oordeel over die stad moet gaan. En dan zien we vanmorgen dat Abraham een voorbidder wordt voor deze stad. En dat is niet alleen omdat Abraham het zo goed voor heeft met deze stad. Maar we zullen vanmorgen zien, gemeente, dat het de Heere zelf is die Abraham uitnodigt en lokt om een voorbidder te zijn. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren, op deze biddag. Opdat ook wij door de Heilige Geest zo diep onder de indruk zullen komen van Gods barmhartigheid. Dat we ook zulke bidders en voorbidders worden op deze biddag niet alleen, maar ook in de komende tijd. Thema voor de preek van vanmorgen is: Abraham staat voor het aangezicht van de Heere in de eerste plaats als een vriend, want de Heere die verdeelt hem vertrouwelijk mee wat hij met Sodom zal gaan doen. En in de tweede plaats staat Abraham voor het aangezicht van de Heere als een voorbidder. Tussen de Heere en die stad, die zondige wereld van Sodom in, om te pleiten om Gods barmhartigheid en genade. Dus Abraham staat voor het aangezicht van de Heere, allereerst als vriend en ten tweede als voorbidder. We zijn in dit gedeelte gemeente dus getuigen van het gesprek dat er is tussen Abraham en de Heer. En dit gesprek volgt op die bijzondere ontmoeting. We hebben dat niet gelezen, maar we kennen denk ik allemaal wel die geschiedenis. Die ontmoeting van Abraham met die drie mannen. Die drie mannen die bij de tent van Abraham komen. En dan blijkt al vrij snel dat het maar niet drie gewone mannen zijn, maar dat de Heere zelf onder hen aanwezig is. Die verschijning van de Heere in het Oude Testament, die je wel vaker tegenkomt als de engel van de Heere. Zelfs in de gedaante van een mens komt de Heere zo naar Abraham toe. En dan wordt aan Abraham en Sara bekendgemaakt door de Heere dat ze over een jaar een zoon zullen krijgen. En dan zien we in die geschiedenis van Abraham dat de Heere doorgaat met het vervullen van zijn belofte. En dat hij Abraham inschakelt om de zaligmaker van deze wereld in deze wereld ook te laten komen. En in dat licht moet u dan ook lezen wat we vanmorgen in onze tekst vinden. Het staat in dat grote kader dat de Heere Abraham heeft uitgezocht en uitverkoren om de drager te zijn van zijn beloften, waardoor hij tot zegen zal zijn voor heel de wereld. En die wereld komt nou juist vanmorgen hier in onze tekst heel duidelijk in beeld. Want dat gesprek van de Abraham met die drie mannen en dus met de Heere zelf, dat is tot een einde gekomen. Ze hebben ook bij Abraham gegeten en dat was een teken van de gastvrijheid en van de ontmoeting die ze met elkaar hadden. Zoals je dat later dan ook leest in de Hebreeënbrief. Dat Abraham degene geweest is die door zijn gastvrijheid engelen geherbergd heeft. En die drie mannen die maken aanstalten om weg te gaan. En dan gaan ze in de richting van Sodom. En je ziet ze in gedachten voor je, gemeente. De Heere, die twee andere mannen en Abraham. En ze kijken dan in de richting van dat wat lager gelegen deel, de vlakte van de Jordaan. En dat was een heel vruchtbaar gebied. En aan de grenzen van dat van dat vruchtbare gebied liggen dan die steden van Sodom en Gomorra, de twee steden van wie de namen in de geschiedenis van deze wereld wijd en zijd bekend zijn tot op de dag van vandaag. En u weet natuurlijk ook wel dat Abraham al eens eerder gekeken heeft naar die vlakte en naar die steden van Sodom en Gomorra. Toen hij daar stond met zijn neef Lot. En toen ze besloten hadden om uit elkaar te gaan, dat dat beter was om met hun kudden gescheiden verder op te trekken en te leven. Toen heeft Lot die keuze gemaakt voor die vlakte van de Jordaan, die grensde aan de steden van Sodom en Gomorra. En die drie mannen die bewegen zich steeds meer in de richting van die steden. En Abraham die loopt hen een eindje mee om er uitgeleide te doen. En ondertussen, dan stelt de Heere een vraag. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Want de Heere die is van plan om straks het oordeel te gaan voltrekken over de steden van Sodom en Gomorra. En je hoort in deze vraag, gemeente, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Daar hoor je het antwoord al in opgesloten. De Heere die gaat aan Abraham bekendmaken wat hij van plan is te doen. Hij gaat Abraham inlichten over zijn voornemen dat straks vuur en zwavel van de hemel zullen neerdalen en deze steden zullen verderven. En waarom maakt de Heere zijn voornemen aan Abraham bekend? De Heere die zegt dat er ook bij. Want Abraham zal een groot en een machtig volk worden. En alle volkeren van deze aarde zullen in hem gezegend worden. Ik zei het net al even, gemeente, en dat moet u toch maar even vasthouden. Dat God met Abraham begonnen is om hem tot een groot volk te maken. Maar dat volk, dat is ook geen doel in zichzelf. Dat volk zal tot zegen zijn voor heel deze aarde. En dan staat het er zo mooi hier in de tekst van vanmorgen, dat de Heere zegt, ik heb Abraham gekend. En dat woord kennen, gemeente, dat is in de Hebreeuwse grondtekst een woord wat eigenlijk betekent ook uitkiezen. Ik heb Abraham uitgekozen om met hem om te gaan, om met hem te wandelen. Nee, niet Abraham heeft God uitgekozen, maar de Heere heeft Abraham uitgekozen. Want Abraham was ook maar een afgodendienaar daar in Ur der Chaldeeën. Hij was ook een mens die van nature leefde zonder de kennis van de enige ware God van hemel en van aarde. Maar de Heere die heeft hem geroepen. De Heere die koos hem uit. Zo lezen we, opdat hij zijn nageslacht zou onderwijzen in de weg van de gerechtigheid en van het gericht, om voor de Heere te leven en in de wegen van de Heere te wandelen. Dat nageslacht van Abraham, dat zal straks uit genade het volk van God zijn, afgezonderd om in deze wereld de weg van de Heere te volgen en te bewaren, om te leven in recht en gerechtigheid. En dat is die hele bijzondere relatie die de Heere met Abraham en ook met het volk van Abraham is aangegaan. En die betekenis zal hebben voor heel deze aarde. God zegt, ik heb Abraham gekend. En daarmee geeft hij aan hoe hij met Abraham omgaat. Zoals we dat later ook zullen lezen, gemeente, bij de apostel Johannes, bij de apostel Jacobus. Dat Abraham een vriend van God genoemd wordt. Zo is die omgang tussen de Heere en Abraham. Iets van Psalm 25, die bekende woorden. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. En dat is de eerste reden. Abraham die gaat vertrouwelijk met de Heere om, omdat de Heere hem gekend heeft in zijn genade. En daarom wordt Abraham ook betrokken bij de plannen van de Heere voor zijn eigen volk en voor deze wereld. En het is ook belangrijk voor dat nageslacht van Abraham dat ze zullen weten wat die weg van de Heere is. En dat ze ook zullen beseffen dat die God die hen uitgekozen heeft om zijn volk te zijn, zo serieus en ernstig is. Niet alleen in zijn beloften, maar ook in zijn bedreigingen. dat een stad zoals Sodom en Gomorra, die niet leven volgens de weg en het recht van de Heere, in zijn oordeel zullen omkomen. En zo gaat de Heere in gesprek met Abraham om hem voor te bereiden op wat er gaat gebeuren met Sodom en Gomorra. Want wat is er in Sodom en Gomorra aan de hand? Nou, we lezen het. Het geroep van Sodom en Gomorra is groot. Hun zonden zijn zwaar. Hun zonden zijn zo ernstig dat ze roepen tot God om ingrijp. Die zonden die zijn zo zwaar dat ze roepen om het oordeel van God. Zoals je dat leest na de moord van Kaïn op zijn broer Abel. Dat de Heere zegt tegen Kaïn: Kaïn, er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Zonden die zo ernstig zijn. Zo zwaar. Dat ze roepen om het oordeel van God. Om het vuur van de hemel om hen te verderven. Ja, je zou ook kunnen zeggen, gemeente. En daarmee moeten we goed even kijken naar de zonden van Sodom en Gomorra. Dat er in die steden van Sodom en Gomorra ook onrecht wordt aangedaan aan mensen. Waardoor het geroep van deze mensen ook tot God in de hemel klinkt. Want de Heere die zegt, ik ga kijken. En dat doet hij natuurlijk menselijk gesproken, dat hij dat zo zegt. Ik ga kijken in Sodom en Gomorra of het ook werkelijk zo is. En daarmee laat de Heere zien dat hij een grondige inspectie aan zijn oordeel vooraf laat gaan. Dat hij de zonden ziet en dat hij niet zomaar iets doet, gemeente. En lukraak maar het oordeel over Sodom en Gomorra gaat uitgieten. Wanneer de Heere zijn oordeel zal voltrekken, dan is dat helemaal rechtvaardig. En dan rust dat ook op deugdelijke gronden. Wat zijn dan die zonden van Sodom en Gomorra? Kijk, je kunt er natuurlijk heel gauw klaar mee zijn. En zo wordt dat gauw vaak ook gedaan. Dat zijn dan die zonden op het gebied van seks. Van mannen die onderling seks met elkaar hebben. Maar als we daar maar alleen naar kijken, gemeente, dan missen we de diepte van de zonde van Sodom en van het oordeel dat God voltrekt over deze steden. Want er is een geweldige verdorvenheid voor God in de harten en levens van deze mensen. Want dat woordje geroep, gemeente, dat wordt in de Bijbel ook gebruikt voor weduwen en wezen en armen die roepen tot de Heere om recht, omdat ze verdrukt en vertrapt en veracht worden. En dat wordt ook bevestigd door de Bijbel zelf, gemeente. Dat er heel wat meer aan de hand is daar in Sodom en Gomorra. Want in Ezechiël 16 vers 14, daar lees je die zonden van Sodom heel concreet. Daar worden ze genoemd. Hoogmoed, trots, overvloed van brood en zorgeloze rust. Maar ze ondersteunen niet de armen en de nooddruftigen. Kijk, daar in Sodom, gemeente, daar zijn de mensen bezig om zich te verrijken ten koste van de ander. Ze zijn hoogmoedig, ze denken dat ze alles maar kunnen doen wat ze willen. En dat er geen God in de hemel is aan wie ze verantwoording schuldig zijn. En ze leven maar door in hun luxe en in hun wilde. Het zijn zonden, gemeente, die daar beginnen en die zich verder uiten. Ook op moreel terrein, zoals op het gebied van de seksualiteit. Want je ziet hoe ze straks met die vreemdelingen willen omgaan, die ze willen verkrachten en willen gebruiken om hun eigen zondige verlangens te bevredigen en uit te leven. En dat geeft wel aan dat daar ook in Sodom, op het gebied van dat zevende gebod, de geboden van de Heere, op allerlei mogelijke manieren overtreden werd. En die zonden roepen allemaal, gemeente, om het oordeel van God. En de Heere zegt, Abraham, die moet dat weten. Abraham moet dat weten, omdat hij zijn nageslacht moet onderwijzen in mijn weg, om mijn recht en gerechtigheid te houden. God kan de zonde niet verdragen, gemeente. God kan niet werkeloos toezien terwijl de zonden zich zomaar opstapelen en de mens zich in zijn verdorvenheid uitleeft. En is dat nou vandaag op onze biddag ook niet een tekst vol van onderwijs voor ons? Want de Heere gemeente heeft niet alleen maar aan Abraham zijn plannen bekendgemaakt ten aanzien van Sodom. Maar we weten dat Sodom in de geschiedenis van de Bijbel model is geworden voor die stad zonder God. Die leeft in de zonde, in zijn eigen gerechtigheid en in zijn eigen vleeselijke en zondige verlangens. Heeft de Heere niet aan zijn kerk hier op aarde? Ons juist ook in het Nieuwe Testament laten zien wat zijn weg is in deze wereld en waar het naartoe gaat met deze wereld. Is het niet de Heere Jezus Christus zelf die de verbinding legt met de dagen van Lot voorafgaande aan het oordeel dat de Heere voltrekt over Sodom en Gomorra, dat de Heere Jezus zegt, het zal zijn. In de dagen van de Zoon des Mensen, dan zal het zijn als in de dagen van Lot. De mensen in Sodom die aten en dronken, die kochten en verkochten, die planten en bouwden. Maar op de dag dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdierf hen allen. Zo zal het ook zijn als de Heere Jezus als rechter terugkomt. En wij weten dat, gemeente. Wij weten dat. Terwijl de grote massa van deze wereld daar helemaal geen rekening mee houdt en leeft alsof er geen dag van het oordeel is. En wij weten dat, gemeente, omdat de Heere aan Johannes op Patmos die openbaring heeft gegeven, waarin ons getekend wordt de gang van de Heere door deze wereld, wanneer hij bezig is om alle voorbereidingen te treffen voor de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken des hemels. Abraham was een vriend van God genoemd. En in die vertrouwelijke omgang met de Heere maakt de Heere bekend zijn weg met Sodom, zijn plannen met deze wereld. En zo maakt de Heere het ook aan ons bekend, gemeente. Ook op deze biddag. Wanneer we bidden voor kerk en wereld, voor de nood ook van het leven van de kerk en de wereld hier op aarde. Dat is wat er in de tekst van vanmorgen eruit springt, gemeente. Dat in deze wereld de zonden ten hemel schreiend zijn en dat ze roepen om het oordeel van God. Want als je dan even kijkt naar de zonde van Sodom, gemeente, leven wij dan ook niet in een wereld waarin de mens alleen maar aan zichzelf denkt en voor zichzelf leeft? Waarbij armen en mensen in nood vaak helemaal niet gezien wordt en over het hoofd worden gezien. Mensen worden uitgebuit op verschillende manieren. Vrouwen en meisjes in de sekshandel, legaal en illegaal, worden uitgebuit. Net als in Sodom is het recht van Gods geboden helemaal aan de kant gezet. En dat wordt niet bestraft en er wordt maar het zwijgen toegedaan. Kijk eens in onze samenleving, gemeente. We zijn er misschien al wel aan gewend geraakt, maar het is al jaren zo dat er tussen de 30.000 en 40.000 ongeboren levens elk jaar gewoon om het leven worden gebracht. En dat dat toegestaan is in onze samenleving als het recht van de mens die zelf over het leven wil beschikken. Dan zeg ik te veel, gemeente, dat we leven in een wereld en in een samenleving die vol is van geweld, van verkrachting en van seksuele verwording, omdat Gods normen en geboden zijn losgelaten en alles wat in de ogen van de Heere goed is, dat wordt kwaad genoemd in onze dagen. En alles wat in de ogen van de Heere kwaad is, daar wordt dit etiket goed opgeplakt. Hoe kijken wij er nou tegenaan? Nou, je kunt je natuurlijk, gemeente, er zo tegenaan gaan kijken dat je denkt, nou laten wij ons er maar buiten houden en we hebben met die zondige wereld helemaal niks meer te maken. Dat is de wereld zonder God. En als wij maar gered worden. die houding, die kom je hier en daar wel eens tegen, gemeen. En ik hoop toch echt niet dat dat u en jullie houding is, dat je zo naar de wereld kijkt als die boze wereld, waar straks het oordeel over zal gaan. En dat het belangrijkste alleen maar voor jezelf is, dat je er straks aan de goede kant staat. Abraham denkt er niet zo over, gemeen. Abraham zien we hier wanneer God hem vertrouwelijk bekend maakt wat er gaat gebeuren. Dan gaat hij ootmoedig bidden voor die zondige wereld van Sodom. Kijk, als wij alleen maar naar de wereld kijken met de gedachte, ze krijgen straks wel hun verdiende loon. En straks dan gaan die mensen allemaal voor eeuwig naar de hel. En dan zullen ze het weten ook. Als dat onze houding is, gemeente, dan hebben we er nog bitter weinig van begrepen. Want als het erop aankomt, dan zijn wij toch allemaal mensen die precies hetzelfde zijn van natuur. Ik denk dat Abraham dat ook wel begrepen heeft. Abraham die leefde ook eerst in Ur der Chaldeeën. Die leefde daar ook eerst in de wereld zonder God. Die leefde daar ook tussen de afgoden. Maar God was zo genadig dat hij Abraham eruit getrokken heeft. En dat God zijn helsplan aan Abraham heeft geopenbaard. Is dat ook al iets, gemeente, wat u en jij in je gebed tegen de Heere gezegd hebt? Heere, wat een wonder dat u mij getrokken hebt door uw genade. Want als u mij aan mezelf had overgelaten, zou ik dan beter zijn dan alles wat er in deze wereld gebeurt? Zou ik dan daar niet aan meedoen en zou ik dan heel anders zijn? Nou, de vraag stellen, gemeente, is haar toch ook beantwoord. We zijn toch allemaal precies dezelfde mensen van nature. En daar komt bij, gemeente, en daar schrik ik eigenlijk wel wat van, als ik dat later in het Oude Testament ga ontdekken, dat de Heere tegen het volk van Israël zegt dat ze ook op Sodom en Gomorra gaan lijken vanwege de zonden die er ook onder hen voorkomen. En dan hoor ik de Heere Jezus zeggen, gemeente, dat het voor de verbondsgemeente nog erger zal zijn in het oordeel dan Sodom en Gomorra. God ziet ook de zonden in ons leven. Want we kunnen wel naar die zondige boze wereld kijken. Maar wat zit er achter ons uiterlijk, gemeen? Welke zonden houden daar schuil? En welke zonden houden we daar verborgen? Laten we maar eerlijk zijn voor God. Want God, gemeente, die zegt, ik ga kijken of het echt zo erg is in Sodom en Gomorra. Nou, gemeente, u kunt ervan op aan. De Heere die kijkt dwars door je heen en door je hart heen. Om te weten wie je bent. Of je misschien toch ook in de kerk misschien niet bezig bent om gewoon met de wereld mee te doen en met de wereld mee te gaan. Maar kijk, als je net als Abraham gaat leren, gemeen, dat God zo barmhartig en genadig is dat hij je eruit getrokken heeft uit deze tegenwoordige wereld om hem te dienen en hem te vrezen, dan kun je toch ook niet onbewogen blijven over al die mensen in deze wereld die zonder God leven. Als je beseft, ik ben van nature niet beter. Als God mij er niet voor bewaard had, waar zou ik dan nu terechtgekomen zijn? Als ik was overgeleverd aan de boosheid van mijn eigen hart. Als God niet in Christus, in zijn genade naar mij had omgezien. Wat zou er dan van mij terechtgekomen zijn? Kijk, dat is de juiste houding, gemeen. En dat is de houding waarmee deze Abraham gaat bidden. Want dat ontdekken we dan hier ook in onze tekstgemeente, dat dat de bedoeling is. En dat dat ook de bedoeling is, gemeente, op deze biddag, dat we net als Abraham uitgenodigd worden door de Heere zelf om te gaan bidden. Want die mannen gaan naar Sodom. En die lopen ook verder, die andere twee dan. Maar dan lees je dat Abraham bleef staan voor het aangezicht van de Heer. Abraham kan niet teruggaan. Abraham kan niet terug naar de tent van Sara op dit moment en zeggen, nou ja, Sara, moet je nou eens horen wat de Heere tegen me gezegd heeft. Straks gebeurt er iets vreselijks met Sodom. Abraham kan geen afscheid nemen van de Heer. Hij blijft staan voor de Heer. En er is ook een lezing van de tekst die zegt dat het omgekeerde er eigenlijk gestaan heeft in het oorspronkelijke. Dat de Heer bleef staan. O gemeente, als je die twee nou eens even met elkaar combineert, dan zeg je ze blijven allebei staan. Maar de Heer die blijft staan, omdat hij wacht op de reactie van Abraham. Hij wil horen wat Abraham nu te zeggen heeft op de ontvouwing van zijn plan en van zijn oordelen over Sodom. En daar ligt vanmorgen, gemeente, zo'n geweldige boodschap op deze biddag. Dat de Heere wacht op onze gebeden. Dat de Heere er naar uitziet dat we met de nood van ons eigen leven, van de kerk en van de wereld tot hem zullen komen. Dat hij als het ware wacht opdat hij onze stem zal horen. Hij wacht op het gebed van zijn volk hier op aarde. En als de Heere dan blijft staan, gemeente, dan komt Abraham dichterbij, zo lezen we. En dan gaat hij op een hele ontroerende manier voorbeden doen voor Sodom en voor de wereld. De Heere lokt Abraham uit om te gaan bidden. Ja, zo is de Heere gemeend. Hij neemt het gebed van zijn kinderen op. Dat schakelt hij in. Alles wat God doet in deze wereld, gemeente, dat is maar niet iets van, nou ja, dat is een massief besluit van God. En dat zal hij onveranderlijk uitvoeren naar zijn eeuwige raad. In zijn eeuwige raad heeft hij besloten om zelfs de gebeden van zijn kinderen op te nemen. Abraham gaat bidden. En God neemt het gebed van Abraham heel serieus, gemeente, in zijn gang om te oordelen over Sodom. En dan gaat Abraham bidden. Hij wijst erop dat God de rechter van de gehele aarde is die recht zal doen. Heere, u zult de goddeloze en de rechtvaardige niet allebei toch tegelijk laten omkomen, zodat er geen onderscheid is tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Maar weet u, gemeente, wat ik dan zo opvallend vind in het gebed van Abraham, dat Abraham niet alleen maar gaat bidden om de redding van rechtvaardigen, maar dat hij heel nadrukkelijk zegt, Heere, wilt u ter wille van die 50 rechtvaardigen, als die er zijn, wilt u de stad sparen? En dat zegt de Heere ook. Als het er 50 zijn, dan zal ik de hele plaats sparen om hunnentwil. En als de Heere dat gezegd heeft, gemeente, dan gaat Abraham nog weer een stapje verder. En dan zegt die Heere, als er nou 45 rechtvaardigen zijn, zult u dan de stad verderven om die 5 die er dan minder zijn? En dan zegt de Heere, dan zal ik die stad niet verderven als het er 45 zijn. En Abraham gaat verder. Ja, 40, 30, 20, 10. U zegt die Abraham, die durft wel. Ja, maar ziet u ook, gemeente, hoe Abraham hier bidt? Niet dan iemand die brutaal is, of die wel even durft. En daar liggen vanmorgen ook lijnen in voor het gebedsonderwijs op deze biddag. Als hij tegen de Heere zegt, Heere, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken. Ik heb het aangedurfd om tot u te spreken, hoewel ik stof en as ben. Als Abraham zo dichter bij de Heere is gekomen, ziet hij zichzelf als stof en as. Nou, stof en as, jongens en meisjes, als je wat stof op je handen hebt of er ligt wat stof op de tafel, je hoeft er maar over te blazen en het is weg. Abraham beseft heel goed wie die is voor God. Ja, gemeente, dat is echt bidden. Hoe dichter bij God, hoe kleiner je wordt. Hoe meer je gaat beseffen, ik ben stof en as. Ik ben het niet waard. zullen we dat onthouden, gemeente. Dat dat de les is van de Heilige Geest, als die je leert bidden voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Dan word je een mens die met Abraham gaat zeggen, Heere, ik ben maar zo klein, ik ben maar zo stof en as. Maar dan zie je hier ook, gemeente, niet alleen hoe dichter bij de Heere, hoe ootmoediger je wordt, hoe kleiner je wordt. Maar hoe dichter bij de Heere, ook hoe vrijmoediger je wordt. En die vrijmoedigheid die vindt Abraham niet in zichzelf, gemeente. Maar die vrijmoedigheid die vindt Abraham in de Heere. Want hij luistert heel goed naar de Heere. Hij hoort wat de Heere zegt. Eerst zegt de Heere, om die 50 zal ik de stad niet verderven. En later zegt de Heere, om die 45 zal ik de stad niet verderven. En later zegt de Heere weer, om die 30 zal ik de stad niet verderven. Abraham die ontdekt dat er bij de Heere ruimte is om zo te zeggen. Dat hij met de Heere dit kan bespreken. En dat hij met de Heere daar kan overleggen hoe het verder zal gaan. Hij ziet dat er in de Heere zoveel barmhartigheid is. En dat de Heere traag tot toorn is. En dat de Heere zo langzaam is in het uitvoeren van zijn oordelen. Kijk, hij herhaalt het ook elke keer weer, gemeente, dat hij geen recht heeft. Hij zegt dat toch de Heere niet ontsteken. Laat toch uw toorn niet ontbranden, o God. Maar hij vindt zijn vrijmoedigheid in die God die zo traag tot toorn is. Die zo geduldig is. Die zo langmoedig is. Die in zijn woord openbaart dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert. Hij ontdekt wat er in het hart van God is. Daarin is ontferming. Heere, u behoudt veel liever dan dat u straft. Zullen we dat vanmorgen onthouden, gemeente? Wanneer we bidden voor onszelf, wanneer we bidden voor deze wereld die zich rijp maakt, voor de oordelen van God straks bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zijn we nou ook zo bewogen met deze wereld, omdat we ontdekt hebben, we zijn geen haar beter. Dat we met Abraham ontdekt hebben. Die God is zo barmhartig. Kijk, de wereld er is er echt niet mee geholpen, gemeente, dat we alleen maar klagen over alles wat er gebeurt. En dat we zeggen, die boze wereld zonder God, wat moet er van terechtkomen? En wat zal er straks allemaal van terechtkomen? De Heere laat zien, terwille van zelfs die 10 rechtvaardigen die er dan nog zullen zijn, zal ik de stad niet verderven. Abraham die ontdekt gemeen. Dat als je een beroep doet op de Heere zelf en op zijn eigen hart en op zijn eigen barmhartigheid. De Heere die niet voorbij gaat aan zijn recht en die niet doet alsof die de goddeloosheid door de ogen ziet, maar de Heere die laat zien, gemeente, dat hij barmhartig en genadig is. Dat zijn barmhartigheid roemt tegen een welverdiend oordeel. Abraham die zegt, als er dan nog 10 rechtvaardigen zijn, zult u dan de stad sparen, opdat die stad genadetijd krijgt. Bidden we zo vandaag, gemeente. Heere, we hebben het oordeel verdiend. Maar wilt u terwille, ja, van 10 rechtvaardigen, zou u terwille van 10 rechtvaardigen ook in de komende tijd ons willen sparen? Uw zon laten opgaan over bozen en goeden, het laten regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ondanks dat er in ons land zoveel afdwalingen en zonden zijn. Niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. Want het oordeel begint uiteindelijk, zegt Petrus, ook bij de kerk, bij het huis van God. U bent traag tot toorn, toch, Heer? U hebt toch geen lust in de dood van de goddelozen? Ja, Abraham die gaat van 50 naar 10 gemeen. Verder gaat Abraham niet. Ik heb er in de afgelopen week wat over na zitten te denken, gemeente. En En er ook over wat na zitten te lezen. Waarom Abraham nou niet verder gegaan is naar bijvoorbeeld 5. En dat hij bijvoorbeeld niet gegaan is naar dat absolute minimum van 1. Stel je voor dat er nog 1 rechtvaardige is. Zou u dan ter wille van die ene die stad dan niet willen sparen? Hoeveel rechtvaardigen zouden er zijn gemist? Ook vandaag. Hoeveel rechtvaardigen op Urk? Hoeveel rechtvaardigen in onze gemeente? Hoeveel rechtvaardigen hier in de Maranatha-kerk van morgen? God weet het. Hij alleen weet het. En wat nog belangrijker vanmorgen dan ook voor u en voor jou is, bent u zo'n rechtvaardige die net als Abraham geleerd heeft om van Gods barmhartigheid te leven tegenover het oordeel dat je verdiend hebt? Komt er eigenlijk niet zo goed uit, gemeente, dat zeg ik maar heel eerlijk, waarom Abraham niet verder gegaan is dan 10. De een die zegt, nou ja, 10 dat is het minimum dat in een synagoge aanwezig zou moeten zijn. Dus dat zou dan de kerk zijn als representant van 10 die er dan nog zullen zijn. Ik wil maar naar het Nieuwe Testament gemeen. Want daar telde de Heere nog verder naar beneden. Als er nog 10 rechtvaardigen zijn. Je komt niet eens op 10 gemeenten. Trouwens, dat staat al in de psalm. Paulus zegt het zo scherp. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot 1 toe. God heeft uit de hemel neergezien om te zien of er 1 rechtvaardig was op de aarde. En er was er geen gemeente. Dus uiteindelijk ook daar in Sodom niet. Zelfs Lot niet, al wordt hij met zijn rechtvaardige ziel genoemd in het Nieuwe Testament. Uiteindelijk is er niemand rechtvaardig voor God. En moet God zeggen, er is er geen. Toen heeft God zijn enige geboren zoon gegeven. Vol van ontferming. Die ene rechtvaardige. Die is het geheim gemeend. Die is het geheim. Op wie God al zijn toorn en straf heeft laten aankomen. Deze ene. Die telt voor ontzettend velen. Want hij heeft zijn ziel gegeven. Tot een losprijs voor velen. Kijk, in de Heere Jezus Christus vinden we de pleitgrond. Hij die uit Abraham geboren is. Die de Zoon van God is, die mens is geworden, die zijn leven gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft. En van wie het Nieuwe Testament getuigt, hij is onze voorspraak bij de Vader. Dat is de grond om te bidden, gemeente. Dat is de grond om te bidden, ook voor het komende seizoen in alles wat we nodig hebben. Wij hebben niet verdiend, gemeente, dat de Heere naar ons omziet. Als het nou gaat om onze visserijgemeenschap, als het nou gaat om ons dagelijks werk, als het nou gaat om alles wat er weer moet gaan groeien en bloeien om in ons onderhoud te voorzien. Als God naar ons kijkt, dan vindt hij niet 1 rechtvaardig. Maar als we hem mogen wijzen op zijn eigen zoon, die ene, die aan zijn rechterhand zit, gemeente, dan mogen we bidden en dan mogen we smeken. Heere, ontfermt u zich over ons en over onze kinderen. Dan mogen we bidden voor een stad zoals Sodom en voor een samenleving waarin we vandaag leven, waarin ook de zonden roepen om het ingrijpen van God. Maar Heere, zijn we zulke voorbidders? Heere, grijpt u alstublieft nog niet in. Vanwege die ene zoon die u gegeven hebt in deze wereld. Opdat er nog genadetijd is. Natuurlijk, Lot, Abraham die zal gedacht hebben aan Lot en zijn gezin. Toen hij ook bad voor Sodom, gemeente. En misschien denkt u of jij vanmorgen ook wel aan iemand van wie je zegt die kent de Heere nog niet. Dan mag je juist op deze middag hem of haar bij de naam noemen. En doe dat dan maar voor een zoon of een dochter die de Heer Jezus nog niet kent. Doe dat nou maar voor een collega of een medestudent of een medeleerling die de Heer Jezus ook niet kent en van de Bijbel niks moet weten. Doe dat maar voor die vriend of vriendin die in de wereld leeft en die van God en gebod op niks moet hebben. Heere, wilt u de wereld nog sparen om Jezus wil? Opdat zondaren tot bekering komen. Opdat zondaren de Heere Jezus gaan zoeken. Het is nog genadetijd. En ik lees dat ook in het Nieuwe Testament, gemeente. Zo zegt de apostel Peter het toch. De Heere vertraagt de belofte van zijn toekomst niet. Hij stelt de wederkomst van de Heere Jezus niet onnodig uit. Maar hij doet dat omdat hij zeer geduldig, ja ontzettend langmoedig is. Omdat hij niet wil dat enige van ons verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Bid zo, gemeente, voor de kerk in ons land, opdat die tot zegen zal zijn voor de wereld. Dat is onze taak en onze roeping. Niet klagen, maar bidden. Bidden voor die eeuw. Die de Heere Jezus nog niet kent, maar ook voor zoveel die van hem vervreemd zijn. Bidt u zo, gemeente, ook voor ons land. Nu er een nieuwe regering aankomt, waarvan je toch de vrees hebt. We komen niet dichter bij het woord en bij de wet van God, ook door deze nieuwe regering niet, waarin D66 zo'n prominente rol vervult. En dan kun je zeggen, ja, wat een zootje wordt het uiteindelijk in Den Haag allemaal. Maar je kunt ook op de knieën gaan en zeggen, Heer, wilt u vanwege die ene, die zoon die u gegeven hebt, nog tijd geven van bekering, van terugkeer tot u. Dan laat de Heer zien, gemeente, hier, dat hij het gebed van zijn kinderen hoort en dat hij dat opneemt in zijn raad en dat hij erop reageert. Abraham ging terug tot 10 gemeenten. En toen ging de Heere weg als hij geëindigd had om met Abraham te spreken. En, Lot, en later heeft Abraham gezien dat Sodom door God verteerd werd met dat vuur en zwavel uit de hemel. En dan lees je dat volgende hoofdstuk. En de Heere gedacht aan Abraham en leidde Lot en zijn gezin uit Sodom. Dat Lot eruit gered werd. Zijn gezin eruit gered werd. Dat had te maken met die voorbeden van Abraham. De Heere is traag tot toorn, gemeen. Al is de boodschap ook vandaag op deze middag. Het gaat maar niet eindeloos door. Straks komt de dag. De rechter staat voor de deur. God geeft ons nog genadetijd. Als u of jij hem nog niet kent, neem dan vandaag de toevlucht tot hem. Bid dan voor uzelf. Maar word ook een voorbidder voor anderen. Tussen God en deze wereld in. Om op grond van het werk van de Heere Jezus Christus te bidden en aan te houden in het gebed. Heere, werk door. De kracht van uw Heilige Geest. Zegen ons in de komende periode, ook in ons dagelijks leven, opdat we een getuige van u mogen zijn en u mogen dienen en de weg van u mogen houden, samen met onze kinderen en onze kleinkinderen. Laat deze biddag ook een aansporing mogen zijn, gemeente, om de Heere te dienen en de Heere te vrezen, ook in de komende periode. En in de weg van zijn woord te gaan. En te zeggen, Heere, leid u ons op uw weg. En houdt u ons op uw weg. En laten we zo tot zegen mogen zijn. Ook voor zoveel die u nog niet kennen. Want de Heere wil zijn kerk gebruiken, gemeente. Juist in het Bijbelboek Openbaring, dan lees je dat. Dat als het reukwerk van de gebeden van de heiligen opstijgt tot voor Gods troon. Dan is er een half uur stilte in de hemel. Voordat de oordelen van God worden uitgegoten over de aarde. En die voorbeden van de heiligen, die dragen, zou je kunnen zeggen, de oordelen dat God zo traag tot toorn is. En op zijn barmhartigheid wordt aangesproken door zijn volk. En dat hij, ik zeg het maar menselijk gemeente, want de Heere die is zo barmhartig en genadig. Veel meer dan wij zijn en ooit kunnen denken. Maar hij gebruikt onze gebeden. En hij is ook zo rechtvaardig. Ook nog veel rechtvaardiger dan wij denken en dan als wij als mensen soms oordelen gemeente. Hij zal komen om te oordelen. Maar laten wij maar samen bidden, nu God ons die tijd nog geeft. O Heer, hoeveel zijn uw barmhartigheden? Ai, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht naar het goddelijk recht. Verhoor toch mijn gebeden.